Goedemorgen, broeders en zusters en gasten. Ik zie nog wel een paar gezichten die ik niet 1, 2, 3 herken. Ook allemaal welkom. We zijn ook blij dat zuster Bambacht weer onder ons is. In de gemeente tijdens een preek van onze broeder Bulthuis, geloof ik. Oh, een broeder van de gemeente, van de plas zeker? Ook niet. Nou goed. Chris, zeg, stem weer terug. Dat is wel een reden om blij te zijn, want als je je stem niet kunt gebruiken, dan kom je erg geïsoleerd te leven. Dus daar zijn we blij mee. We zijn ook blij dat onze broeder Twilt het zo goed gemaakt heeft met zijn koppeltje daar in Engeland. Volgende week hoopt hij daar een getuigenis van te geven. Hij moet het eens even laten bezinken. En dan zullen we er ook de tijd voor uittrekken. En dan kunnen we ook zien dat dit evangelie toch wel doorwerkt. Ik was er bijzonder blij dat hij bijvoorbeeld 350 van die Engelse brochures met de kennis van de hemelse gewesten, de knowledge of the unseen world, de kennis van de hemelse gewesten, dat hij die kon uitzetten onder en contact kon leggen met duizenden mensen, maar ook... Ja, dit evangelie heeft natuurlijk ook zijn weerstand opgewekt, maar daar zal onze broeder wel uitvoerig volgende keer over verhalen. Dus de medewerkers die moeten maar niet te veel praten, want anders dan maaien ze in het gras voor zijn voeten weg. Vanmorgen wil ik spreken over een bekende tekst uit Jesaja, het Oude Testament. Dat hebben we ook wel altijd nog. Jesaja 53. Als je je Bijbel bij je hebt, dan zoek ik het maar even op. Jesaja 53, 1 vers. Maar, Jesaja 53, vers 5. Sorry. Alles moet op een bank nauwkeurig gaan en ook in de gemeente. Jesaja 53 vers 5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan kun je alvast zeggen halleluja. God is goed. Dat geloven we. En vers 4 is ook nog wel bekend. Nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen. Als je dat grondwoord kent, dan komt het nog beter, vind ik, naar je toe. Met dat nochtans. Daar staat amen. Dat ken je wel. Dat Hebreeuwse woord. Amen. En dan staat er, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ik geloof dat ze het beter hadden kunnen laten staan. Het moet waarachtig zijn en waar. God is oneindig goed. Wij zongen vroeger, want goede tieren is de Heer. We zingen het hier ook gelukkig nog wel eens. Je kunt zo heerlijk ook in tongen zingen. Loof hem die al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wilt vergeven. Onze overtredingen, onze schuld. Om onze overtredingen is hij doorboord. En de profeet Jesaja heeft ook tot hen behoord die bezig zijn geweest om te onderzoeken over welke tijd ze spraken, zegt Petrus. Over welke mensen hij het eigenlijk had. Over welke bedeling dit, voor welke bedeling dit bestemd was. De voor ons bestemde genade. Hij spreekt hier over het bloed waarvan Jezus bij het avondmaal sprak, dat vergoten is tot vergeving van zonde. Voor velen vergoten. Om niet te zeggen voor allen. God vergeeft onze ongerechtigheden. En ik wil nu eens nagaan en op een rijtje zetten dat lijden van Christus en zijn overwinning. Wat dat allemaal betekent. Vergeving van zonde. Door wie? Dan zeggen we door God de Vader. Hoe doet hij dit? Toen de mens gehoorzaam werd aan de duivel in het paradijs, wendde hij zich van God af. Hij werd gehoorzaam aan de duivel. Als je aan God niet gehoorzaam bent, dan ben je aan de duivel gehoorzaam. En er komt een scheiding. Je moet altijd voorzichtig zijn als je met mensen spreekt uit de wereld. Als ze je adviezen geven, want dan loop je altijd kans dat daar de overste van de wereld ook doorheen spreekt. En er is een scheiding gekomen tussen God en de mens. En van dat ogenblik af belette de overste deze wereld dat de mens zich kon verheffen. Het gaat erom, in deze strijd kan een mens zich verheffen tot de plaats waar die God hem bereid heeft of niet. De duivel wil niet dat wij als burger in de hemelse gewesten onze plaats innemen. En zeker niet dat wij ons als toekomstige heersers al daar ons openbaren. En daarom lezen we dat wij dood zijn in zonde en misdaden. Of gij waart dood in zonde en misdaden. En als je dood bent, dan kun je nooit stijgen. Als je dood bent, dan denk je altijd aan een graf. Dan denk je altijd naar beneden. Kijk, en dat is nou, dat begint al op aarde. Als iemand dood is in zonde en misdaden, dan kan die niet omhoog stijgen. Dan kan hij zich niet ontwikkelen tot een geestelijk mens, zoals er gebeden is. En als een mens in het dodenrijk komt, dan houdt die laatste vijand hem helemaal gevangen. Die maakt hem zo inactief, dat zijn innerlijk wezen zich helemaal niet kan ontwikkelen en de mens niet op kan stijgen naar de hemelse gewesten, naar het koninkrijk gods. Vandaar dat de dood de laatste vijand is. Want die doet dat ook absoluut in het dodenrijk. Ben je gestorven en je komt in het dodenrijk, de Heer verhoede dat, nou, dan kun je niet meer opstijgen. Dan moet ook nog die dood overwonnen worden door de Zonen Gods. De Vader in de hemel is door de val van de mensen in een zeer moeilijke situatie gekomen. Daar kan God ook in komen. Want hij wilde zijn scheppingsplan niet loslaten. Hij had de wereld lief. In de juiste bedoeling van het woord en van de zin. Zijn naam en zijn eer stonden op het spel. Zoals bij een ouder wanneer een kind de verkeerde weg op gaat. Als een kind verkeerde dingen doet, dan tast hij de eer en de naam aan van zijn ouders. Dat is duidelijk. Dan komt hij bij zijn ouders eigenlijk in de schuld. Want die komen in moeilijkheden. Let maar op de gelijkenis van de verloren zoon. Wat had hij gedaan tegen zijn vader? Hij was gewoon het huis uitgetrokken. Maar hij zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan ga je het merken, hij had zijn vader niet uitgescholden. Maar hij had een leven geleid dat de reputatie en de eer van het vaderlijk huis aantastte. En daarvoor stond hij bij zijn vader in de schuld. Een kind tast door zijn verkeerde daden de reputatie aan van zijn ouders. Hij brengt zijn ouders in moeite, in verdriet. Er komt tegenslag in hun leven. En dat kun je goed merken in de gelijkenis van de verloren zoon. En als die jongen zich bekeert, dan zegt hij, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hij wilde zijn leven wel verder slijten en aan zijn vader toewijden als daggelder. Maar ja, dat was de bedoeling van de vader niet. En dat is ook de bedoeling van de hemelse vader niet. De bedoeling is dat wij als zoon Gods worden aangenomen. Dus die vader die aanvaarde die boetedoening van de jongen niet. Als die jongen zegt, nou ik wil wel achter in de schuur gaan zitten. En achter de zwijnen weer opnieuw. En een oud pakje aan. En leven als een daggelder. Dan zegt die vader, nee, niet nodig. Ik aanvaard jouw boetedoening niet, ik vergeef jou. Loof den Heere, die al onze ongerechtigheid vergeeft. Bij vergeving is geen sprake van boetedoening. Je hoeft daar geen zoengeld voor te vragen. Je hoeft, als je iemand vergeeft, dan moet je niet een tegenprestatie eisen. Als je een kind vergeeft, dan schenk je hem de vergeving. Zonder meer. Je vraagt geen losprijs. En zo vergeeft God, en dat is een goede recht om dat te doen. En God is alleen als de hemelse Vader barmhartig. Hij is vol liefde, vol vergevingsgezindheid. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze overtredingen en naar onze ongerechtigheid. En er is geen mens op de wereld die kan zeggen dat een vader onrechtvaardig is wanneer hij zijn kind zonde meer vergeeft. Maar dan zitten we tegelijkertijd bij een geweldige dogmatische dwaling die van ouds in de christelijke kerk ingeslopen is, dat men zegt, God moet aan zijn gerechtigheid er moet aan Gods gerechtigheid voldaan worden. En de catechisme zegt dat Gods rechtvaardigheid eist dat er gestraft wordt. Maar als ik mijn kind vergeef, dan eist mijn rechtvaardigheid niet dat er iemand gestraft wordt. Ik hoef er zelfs geen hond om te slaan. Je vergeeft je kind zonder meer, dat is je goede recht. En wij moeten die gezindheid hebben van God. En als iemand 70 keer tegen ons gezondigd heeft, nou dan vergeef je hem 70 maal, 70 maal, 7 maal, zegt Jezus. Nou, dan doe je dat gewoon. En dan kom je er niet meer op terug. Jezus vertolkt de gedachten van de hemelse Vader. Want die doet niet anders. Die geeft ons het goede voorbeeld. Hoe wij te handelen hebben met degene die ons tegen ons misdreven hebben. En dan zing je maar, loof hem. Die al wat gij hebt misdreven in een eeuwigheid vergeven wil. En als wij iemand het kwade vergeven, dan kan de boze zelfs er niet meer komen aandragen voor de troon van God. Als iemand tegen mij gezondigd heeft en mij kwaad gedaan heeft, of beledigd, of gelasterd, of geroddeld over me, en ik zeg ik vergeef het, dan kan de boze niet voor de troon van God komen, dat heeft hij gedaan. Ja. Jezus zegt, wie zonde gij kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Dan kan de duivel er niet mee komen aandragen. Daarvoor is het zo belangrijk dat wij de mensen hun schuld vergeven. En ik constateer dus, als God de mens vergeeft, dan doet hij niets aan zijn recht tekort. En we lezen in Psalm 86, hij vergeeft gaarne. Dat is een liefhebberij. Nou, hij heeft ook een hoop te vergeven. Nou, daar houdt hij van. Zonder meer. Gewoon vergeven. Dan zeg je, maar, nou, nee, als ik iemand vergeef, dan vergeef ik hem. Als die mij tenminste wat gedaan heeft, ik kan hem moeilijk vergeven als die een ander wat gedaan heeft. Ja. Maar als wij tegen God gezondigd hebben en God zegt, laat maar zitten, de tijden der onwetendheid voorbij gezien hebben, nou dan zeggen we prijs de Heer. Dan zingen we, Heer door goedheid aangedreven, zijt gij, mild in het schuld vergeven. Ja, ja, ja. Jezus behoefde niet te sterven om de vergiffenis van zonde bij de Vader te bewerken. Kijk, dan gaat u het misschien begrijpen. Als onze zonden bij de Vader vergeven worden, dan zijn ze vergeven. Daar hoeft de Vader zijn zoon niet voor te slaan en te doden. Dat zit in dat woordje vergeven. Vergeven vraagt geen prestatie. Vraagt niets. Ik vergeef omdat ik met mijn hart liefde tot de mens heb. En als ik dan weet dat de boze zo'n kind of zo'n mens opjut, dan kan ik hem nog eerder vergeven. Dan denk ik, nou ja, hij is ook een slachtoffer. Jezus zegt, ze weten niet beter wat ze doen. Ze worden ook maar opgejut. Komt ook maar van buitenuit. Ja. De Heer die had ze al vergeven, terwijl ze nog bezig waren hem aan het kruis te nagelen. Dan kan de duivel ook nooit mee aandragen met die zonde. Want de Heer die vergaf het, aan het kruis. Ze hadden de Heer gekruist en de Heer die zegt, vader, reken ze maar niet toe, ik vergeef ze. Ze staan niet meer in de schuld. Ja, dat gaat gemakkelijk. Als je tenminste te maken hebt met mensen die vol vergeving zitten. Ja, als je mensen hebt die zegt, God zal het zien en breken, ja, dan ben je al niet zo gelukkig. Die dragen het over aan God. Die zeggen maar, ik vergeef het je wel hoor, maar er is er één die het ziet en het breken zal. Nee, de oud-testamentische gedachte. Oog om oog en tand om tand. Dus dat is vergeven. Jezus hoefde niet te sterven voor de zonde, opdat de Vader zou kunnen vergeven, omdat het recht het eiste. Er is geen recht die van iemand. Als ik vergeef, dan vergeef ik het. Dat zit er zo diep bij de mensen in, dat ze natuurlijke dingen om gaan draaien tot een heel andere gedachtenwereld. Maar dat zegt je verstand al. Nou, als ik die jongen vergeef, en waarom ik hem vergeef, hoef ik tenslotte nog niet tegen een ander te zeggen. Hij heeft mij wat gedaan. Nou, ik zeg, ik vergeef jou. En waarvoor doe ik je? Zeg, nou, ik hou van die jong. Nou, en God zegt, ik hou van die jongen. Ja. Ja, maar er moet dan toch wel betaald worden. Ja, dat is vers 2. Maar ik laat je nu maar eerst zien dat je God niet hoeft te betalen, hoor. Jezus hoefde God niet te betalen om aan zijn gerechtigheid te voldoen. Ja, want dan krijg je zulke onzinnige versjes. Gerechtigheid hield aan om straf, genade, dong om vrijgeleide. Toen kwam Gods liefde tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Nou, dan heb je met een schizofrene God te doen. Een gespleten denker. De ene helft zegt betalen en de andere helft zegt hoeft niet, ik zal wel een ander laten betalen. Nee, vergeven is vergeten. En zelfs vergeten. Ja. Kun je thuis altijd toepassen, gelegenheden genoeg om dat in praktijk te brengen, of niet? Maar moet het dan niet betaald worden? Ja, de Bijbel kent ook nog zo'n woord als losprijs. Of zoals de oude Statenvertaling heeft, rantsoen. Ja, rantsoen. Ja, maar dat woord herkennen wij niet meer. Dat is ook een dubbelzinnig woord geworden. Rantsoen. Want dat is een vertaling van een Frans woord, van twee Franse woorden. Het ene Franse woord is rançon. Vandaar eigenlijk dat het woord moest zijn rançon zonder T. En dat is losprijs. En je hebt ook nog een woord ration. Dat is dat woord je portie. In de dienst sprak je van de rantsoenen. Huh? Nou, dat is je portie, dat je toebedeeld krijgt. Nou, die twee woorden die zijn in het Nederlands door elkaar gemixt. Dus als je het woord rantsoen gebruikt, dan weet iemand niet wat je bedoelt. Je zegt tegen een jongen, jij staat op rantsoen. Je krijgt vandaag niet meer. Dan sta je op rantsoen, dat is je portie. Dat je toebedeeld is. Maar dat is heel wat anders als rantsoen, rantsoen. Dat losprijs is wat je betaalt om iemand vrij te kopen uit de gevangenis of als slaaf. De losprijs. In God is het verlangen om gemeenschap te hebben met de mens. En die te maken tot een geestelijk wezen, zodat hij op kan stijgen. Dat hij komt in de gestalte van God. Die in de gestaltenis God zijnde. Dat wil zeggen, zoals God het bedoelde. Een mens zoals God zich van eeuwigheid had voorgenomen. Die beantwoordde aan de eeuwige gedachte van God. Volkomen toegerust om zijn eeuwige bestemming als geestelijk mens te bereiken. En in de zoon des mensen, let op dat woord mensen, in de zoon des mensen heeft God die gedachte gerealiseerd. En Jezus Christus als mens behoefde het zelfs helemaal geen roof te achten om God gelijk te zijn. Want hij was zijn beeld en zijn gelijkenis. Nou, en de Heer zegt, en nu moeten jullie zijn beeld en zijn gelijkenis ook worden, want daarvoor ben je geschapen, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Niet naar het uiterlijke, want God heeft geen lichaam, maar naar het innerlijke. Hij kon zeggen, Vader, verheerlijk mij, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Zoals u mij voorgesteld heeft, zoals u de mens, de zoon des mensen voorgesteld heeft. Nou, daar heb ik aan beantwoord. Nou, geef me nou maar die troon, daar heb ik recht op. Geef mij de heerlijkheid die de volmaakte mens toekomt. En het antwoord uit de hemel was, en ik heb mijn naam in hem verheerlijkt, en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Jezus wist dat de Vader hem alles overgegeven had, staat er in Johannes 13, vers 3. Hij wist dat hij recht had op de plaats, op de troon. Maar de bedoeling van de Vader was om vele zonen tot diezelfde heerlijkheid te leiden. En al die vele, die mensen, dat waren de slaven van de zonde. Daar had het boze een claim op. De boze die heerste over hen. Door de dood. Op aarde en ook in het dodenrijk. Want dat is bezet door de machten der duisternis. En de duivel die verwacht dat elk mens die geboren wordt ook onder zijn claim komt. Onder zijn heerschappij. Elk mens dat geboren wordt tracht hij onnut te maken, zoals de Bijbel zegt. En wilde nu de Vader zijn doel bereiken en al die mensen tot zonen krijgen, dan moest hij die met schuld beladen schepselen, die beschadigde mensen, die onderdrukte mensen, onder dat slavenjuk van de boze vandaan halen. Kijk, dan heb je dus een heel ander iets. Wij moeten onder dat juk weg van de boze. Nou, kon God dan ons niet wegrukken met geweld en zeggen tegen de duivel, je blijft er met je vingers voortaan af? Ja, maar de mens is vrijwillig ondergegaan. En de boze heeft een recht op ons. We hebben trouw voor hem gewerkt. Kijk, en hierin is God rechtvaardig. En dat gelooft men weer niet. Dat hij nooit geweld gebruikt om zijn doel te bereiken. God is geen rover of een dief. En natuurlijk heeft hij de macht om ons onder de duivel vandaan te halen. En ze zeggen, je hebt niks te vertellen. Maar hij is rechtvaardig en daarom kocht hij de mens vrij. Dat is zijn gerechtigheid. God steelt niet van de boze, want wij waren het eigendom van de boze. Die had recht op ons. En God steelt niet, maar heeft ons vrijgekocht met een losprijs. En Jezus is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen, zegt Matthäus 28. Of 20, vers 28. Nog eens, Jezus is gekomen, hij zegt het zelf, om mijn leven te geven als losprijs voor velen. En in Timotheus staat het nog veel nog duidelijker, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dat is dat rantsoen, zoals de oude Statenbijbel zegt. Die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Tot een losprijs. De losprijs is het geld dat je geeft aan een slavenhouder om een slaaf vrij te kopen. Of om een gevangene vrij te kopen. Daarnaast zit dat woord zoengeld. Dat is die losprijs. En als je nou een slaaf vrijgekocht heeft, dan je die losprijs, dat woord betekent het, dan kan die man een nieuw leven beginnen. Die man is vrij. Die kan staan waar die wil. Die kan een zaak beginnen. Die kan het opnieuw proberen. En ik heb die woorden eens opgezocht in verschillende vertalingen, waar taalkundigen aan het werk zijn. En in een van de Kallenbach-uitgaven bij Matthäus. zegt een van de bekendste Griekse taaldeskundigen, die zegt heel duidelijk, naar onze mening is het niet juist te stellen dat Jezus zijn leven als losgeld voor velen aan God zou hebben betaald. Dat zegt iemand omdat hij de taal zo goed kent. Wat hij ervan maakt, zal ik nou maar niet vertellen. Maar hij zegt in elk geval, je kunt nooit het klaarmaken dat Jezus de losprijs aan God heeft betaald. Want wij zijn geen, wij moesten niet losgekocht worden van God. Hij gaf zijn heerlijk leven over aan God om dit door de Vader te laten gebruiken om ons vrij te kopen. Kijk, Jezus gaf zijn leven wel aan God om te gebruiken in dienst van God. Die duivel die moest ons loslaten. En dat de duivel wetteloos is, dat is bekend genoeg. Want die is wel op die transactie ingegaan, maar die houdt zich de dood eenvoudig niet aan. Die gaat gewoon met zijn oude bedrijf verder. En dan zeg je, ja, maar al die mensen die vroeger offerden in de tempel, hebben ze dan de duivel geofferd? Helemaal niet. Hebben ze dan God geofferd? Ook niet. Ze hebben uitgedrukt in schaduw wat God deed met zijn zoon. Dat was een beeld. Als ze dat dier doden en prijs gaven aan het vuur, dan drukten ze uit wat eenmaal de vader zou doen met zijn eigen zoon, maar die zou eerst zijn toestemming moeten geven. God heeft zijn zoon niet gezegd, nou moet je, maar hij heeft gezegd, wil je? Wil je dit ook doen? Wil je in mijn gedachtenwereld komen? En toen heeft de zoon gezegd, vader, ik wil. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Wil je die drinkbeker drinken? Toen heeft de zoon gezegd, ik wil hem tot de bodem toeleggen. Dan zegt men, maar dan heeft Jezus zichzelf geofferd aan de duivel. Dan was hij eigenlijk geen overwinnaar. Nou, dat was hij ook niet aan het kruis. Paulus zegt, ik heb een engel van Satan die mij met vuisten sloeg. Hoeveel engelen van Satan zijn er aan het kruis geweest? Op Golgotha, die met vuisten sloegen. Ontelbare, legioenen. De natuurlijke wereld werd er donker van. Moet je niet vragen wat er in de geestelijke wereld geweest is. Als in de natuurlijke wereld 3 uren dikke duisternis is. Dat is ook een beeld. Zo dicht waren die legioenen er, dat de hele natuurlijke wereld erdoor veranderde. Maar zijn innerlijk leven werd niet beschadigd. Van Paulus ook niet. Paulus had ook een engel van Satan. Nee, die stopte hem in de gevangenis 7 maal en die liet hem geeselen. En nou, fijn, u kent dat verhaal wel. Liet hem op het water drijven, op een stuk hout 24 uur. Om hem maar dan onder te krijgen. Maar Paulus is niet ondergegaan. Maar Jezus is ook niet ondergegaan. Jezus heeft tijdens zijn leven op aarde, heeft hij getriomfeerd. En hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd op Golgotha. En hij werd opnieuw verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken, toen hij van de dood de sleutels opnam en zegt, en dat is nou voortaan van mij, ik ben overwinnaar. Ik heb de sleutels van dood en dodenrijk. Toen hij ze in ontvangst nam, toen wist hij, door de geest Gods heb ik getriomfeerd. Een kruis niet, maar bij zijn opstanding. Daar heeft hij overwonnen. Aan het kruis heeft hij moeten zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Of zoals een apocrief boek zegt, mijn kracht, waarom hebt gij mij verlaten? Mijn kracht, waarom hebt gij mij verlaten? Dat trof me, ik ben eens in die apocriefe boeken gedoken. Maar er is een apocrief boek van het Nieuwe Testament, dat zegt mijn kracht. En mijn kracht, dat is Heilige Geest. Dat heb ik altijd al gedacht. God, dat is de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest had hem verlaten. Hij was een gewoon mens, zonder Heilige Geest. En als Jezus door de kracht van de Geest, die weer naar hem toe kwam, opgewekt wordt, nou, dan kan hij stijgen. Hij is ook in het dodenrijk geweest. Waarom de duivel dacht, en als jij in het dodenrijk bent, dan kan je niet meer stijgen. Heb je het in de gaten? Maar de dood kon hem niet vasthouden. Waarom niet? Omdat de geest Gods bij hem was. In uw handen beveel ik mijn geest. Die handen, dat was Gods geest. Nou, en met die geest gewapend, ja, kon de dood hem niet houden. En wat begint Jezus dan? Ogenblikkelijk te stijgen. Hij stijgt zover dat hij komt op de troon van God, zittende ter rechterhand Gods. Ik heb hem andermaal verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. Dat is toen waarheid geworden. Dan zie je de betekenis van de losprijs. We hebben gezien de vergeving, de losprijs. Dus iemand, mijn vast had me gezegd, de duivel accepteert niets van God. Als God met iets aankomt, dan onderhandelt hij gewoon weg niet met de duivel. Inderdaad is het ook erg moeilijk om iets te bedenken dat de boze zou aangrijpen om zijn prooi los te laten. Dan moet het wel iets zijn dat de moeite waard was. Dat de duivel alles zou loslaten te willen van dat ene. Weet je wel, hij had allemaal parels bij elkaar gestolen. En nu ziet hij één parel, zo vlekkeloos en zo groot en zo mooi. En hij zegt, heel die rommel, die laat ik los, pak die ene. Dat is de gelijkenis. De duivel bewaakt zijn parels, wat hij in bezit heeft, met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. Want hij wil ieder beletten op te stijgen naar zijn oorspronkelijke bedoeling. Want hij wil die plaats op de troon van God hebben. Hij met zijn engelen wil die allerhoogste gelijk zijn. Ik wil opstijgen, staat er in Jesaja 14 vers 14. Ken je dat woord verheffen? Omdat ik me niet al te zeer zou verheffen. Nou, de duivel zegt, ik wil mij verheffen. Ik wil opstijgen. He? Boven de hoogte der wolken. Boven de gemeente. En ik zal het allerhoogste gelijk zijn. En Jezus Christus heeft zijn plannen verijdeld. Die heeft gezegd, Vader, geef mij de heerlijkheid die mij toekomt. Want ik voldoe aan uw wijze. Als hij nou maar die zoon des mensen in handen kon krijgen, dan zou hij dat beletten. En de vader had zich eerst overtuigd dat die zoon bereid was om zichzelf over te geven. En dat aanbod, dat gaat van God uit. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Christus was die gave, volkomen mens. En die werd uitgeleverd voor beschadigde, geschonden, onvolwaardige, ongeestelijke mensen. Eén voor allen. Dat is de Bijbelse uitdrukking. Eén voor allen. Ik heb al eens gezegd, één mooi gouden tientje voor vele duizenden vuile, vieze centen. Ja. En zo heeft God ons onder de claim van de boze weggerukt. Er staat een mens, Christus Jezus. De mens, let erop, de mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dat staat in 1 Timotheus. De mens, 1 Timotheus 2. De mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Hij heeft tegen de Vader gezegd, hier ben ik. Pak mij maar. Hij gaf zichzelf aan de Vader om door deze als losprijs gebruikt te kunnen worden. Er staat in Romeinen 8 vers 32 dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen heeft overgegeven. Aan wie? Ja, dat hoef ik niet in te vullen. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar die voor ons allen overgegeven. Hij gaf een prijs aan de boze. Zoals een offeraar zijn offer prijs geeft aan het vuur. En hierdoor verloor de boze zijn claim. Eén voor allen. In Openbaring 5 staat er, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Goden, dat is een derde naamval. Gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Gij hebt ons in dienst van God gekocht met uw bloed. Dan krijgen we nog een ander woord. We hebben nu gehad de vergeving en we hebben gehad de losprijs. Dan krijgen we ook nog wat verzoening is. Dat is ook al zo'n moeilijk woord, verzoenen. Zoen, dat weten sommigen wel. Maar wat verzoenen, ja, maar zoen en verzoenen, denk ik aan, ik zal het dadelijk wel zeggen, dat het met elkaar te maken heeft, hoor. Ja, als je dan iemand een zoen geeft, dan moet je maar gaan denken. Dat is voor straks. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Nadat Christus zijn offer gebracht had, verzoende God zich met de wereld. En die was vrijgekocht door het bloed van zijn zoon. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dan krijgen we dat woord verzoenen. Dat heb ik ook opgezocht. De bekende dominee Pop, hele Griekse, iemand die het Grieks bijzonder beheerste, die zegt weer in zijn Bijbelverklaring, verzoenen, dat betekent, dat Griekse woord katalasso, dat betekent de prijs betalen om iets te verkrijgen. Dat is verzoenen. Iets betalen om iets anders te krijgen. Een Rooms-katholieke professor in de talen die zegt, de grondbetekenis van verzoenen in het Grieks is iets anders maken. Ik heb het in mijn woordenboek opgezocht en achter dat woord staat verwisselen. Ruilen. Vereffenen. Iets anders maken. De verhouding tussen de Vader en de mensheid is na het werk van Jezus Christus geheel anders geworden. Anders maken. Dat betekent het. Als ik met iemand verzoen, dan wordt het ook weer anders. Ja, dat is anders maken. Het was beroerd. En dan zijn we weer verzoend. Ik heb me met mijn vrouw verzoend vanmorgen. He? Zie je, voordat ik naar de samenkomst ging, of voor het avondmaal. Nou, dan is het weer anders, hè. Of die weet ik wel, met wie je nog verzoenen moet. Ja. Dat is ruilen. Vereffenen. Jezus betaalde de losprijs. Met zijn bloed, met zijn leven. En de boze had geen enkel recht meer op ons. Die kon ons niet meer als slaaf gebruiken. Die mocht het niet meer. Hij kon ook onze ontplooiing als geestelijk mens niet meer tegenhouden. De Vader heeft ons alles vergeven, dat is zijn zaak. Maar hij heeft ons ook de weg geopend dat we omhoog konden stijgen. Hij heeft ons vergeven, dat is zijn zaak. Daar hoeft niet voor betaald te worden. Maar dat hij ons vrijkocht van de boze, zodat wij als gevangenen weer konden doen en laten wat we willen. Dat is omdat hij ons vrijgekocht heeft. Hij heeft ons een weg geopend naar het Rijk Gods. Voor een ieder die dit gelooft en die wil. Je moet het geloven en je moet het willen. Dan kun je opstijgen. Dan kun je verheffen. Aan Gods zijde vergiffenis en aan de kant van de boze niks geen rechten meer. Hij kan geen enkel recht op je laten gelden. Doe mij recht, zeggen we daarom tegen in ons gebed, net als die weduwe. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat betekent, Christus was het volmaakte, volkomen eigendom van de Vader. Het was zijn jongen. Die jongen behoorde niet voor één en voor geen duizendste procent aan de duivel. Want die had geen enkel claim op hem. Het was 100% zijn jongen. Nou, God was nu in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. God heeft nou zijn eigen jongen geruild voor de wereld. Die aan de boze was overgegeven. Toen werd de wereld van God. En zijn zoon kwam in handen van de boze. Snap je het? Dat was de ruil. Dat was de verzoening. Ruilen. Wisselen. De wereld kwam aan God. En de zoon werd overgegeven. Om onze zonde. En die viel in handen van de duivel. Die kwam aan het kruis. En daarom staat er, laat u nu met God verzoenen. Verzoenen, heb ik gezegd, dat is anders maken. Dat is wisselen, dat is ruilen. En u zegt Paulus in 2 Korinthe 5, God was de wereld in Christus met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenen, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd, laat u nu met God verzoenen. Dat wil zeggen, ga nou eens op deze boodschap in. Maak nou gebruik van die rouw. Keer terug naar de Vader. Keer uit de duisternis tot het licht. Uit de macht van Satan tot God. Dat zijn Bijbelse uitdrukkingen. Er staat zelfs in Colossense 1 vers 20... dat God zich, dat God het heelal met zichzelf verzoend heeft. Niet alleen de mens, maar de hele kosmos. Er staat wat in de hemel en op de aarde is. Dat is alles bij elkaar. Vrede stichtende door het bloed des kruises. Al wat op de aarde en wat in de hemel is, wisselde van bezitter. Ons woord verzoenen betekent weer tot vriendschap brengen. Ik heb me weer verzoend met mijn vrouw. Met mijn meisje. Niet waar? Of met mijn vriend. Dat wil zeggen, dan heb je elkaar genoegdoening gegeven. Je hebt twee partijen tot elkaar gebracht. En als ze dat vroeger deden, de ridders, dan was het eind van het lied dat ze elkaar een kus gaven. De vredeskus. De vrede met de kus van het recht begroet. Weet je wel, dat zongen we vroeger. Nou, je gaf elkaar een kus. Dus een kus, dat was een teken van verzoening. Vandaar dat een zoen een kus is. Maar iedereen voelt wel, dat is een heel oud woord. Ik leerde vroeger in mijn geschiedenisboekje, ik meen in 1428, maar dat wil ik kwijt zijn, want mijn geheugen laat me wel eens in de steek. Dan leerde je de zoen van Delft. En dan werd er altijd bij verteld, zoen betekent verzoening. Maar die werd besloten dat ze elkaar kusten. Dan weet je dus waar je, wat je doet als je iemand een kus geeft. Vandaar dat Jezus zegt, doe jij dat zo, Judas? Mij een kus geven. Is dat jouw verzoening? Ja. Dat is een kus die de hereniging bezegelt. Dus het woord zoen, als je dat in een etymologisch woordenboek opzoekt, dat de afleiding van de woorden behandelt, en dan staat er, in het oud betekent dat verzoening zoengeld. Zoen betekent zoengeld. En dan mag u er nog bij denken, dus kus, nietwaar? Het is de vredeskus. Nu hebben we gehad, even relateren, wat de vergeving is, wat de losprijs is, wat verzoening is. Dan krijgen we nog iets anders. Wat de toren van God is. Ja, dat wordt er ook altijd nog bijgehaald, hè? De toren van God. Jezus droeg de toren van God tegen het ganse menselijke geslacht. Dat staat ergens in een boekje. Maar wat verstaat men nou onder toren? Kijk, als de mensen zo komen met woorden, dan moet je altijd vragen, wat bedoel je er nou mee? Wat voor inhoud geef je dat nou? Verzoening, wat is dat dan eigenlijk? En als je aan iemand vraagt, wat is verzoening, dan zit hij al vast. Want dat heeft hij nooit bestudeerd. Wat is een losprijs? Nou, wat is nou de toren van God? Dan begin je maar wat je eigen toren is. Toren is dat je geest zich verheft. Net als een ballon die opgeblazen wordt. Die wordt steeds groter. En wanneer doe je dat? Om iets te vergelden of om wraak te nemen? Dan wordt die geest die zwelt als het ware op, die verheft zich. Net als iemand die zegt, hier ben ik. En die rekt zich eens helemaal uit om goed te laten zien. Hè. Je hebt in de biologie heb je dieren die zich helemaal groot maken, gewoon om indrukwekkend te zijn. Hè. We kennen dat wel natuurlijk. Ik weet niet zo gewoon, maar ik heb het laatst eens gelezen, een heel verhaal. Een van die boeken in die tijdschriften. Hoe dieren alleen door zich op te blazen de vijanden angst aanjagen. Nou, dat is toren. Zich oprichten. God torent ook. Maar op wie zal die torenen? Zijn wraak koelen. Vergelden. Dat zijn de boze geesten, joh. Er is maar één soort waarop God torent. Dat zijn op de duivelse machten. Tja. God heeft die geesten verstoten voor eeuwig. God heeft zijn volk niet verstoten, staat er. God heeft geen mens verstoten. Geen Rus en geen Nederlander en geen Gorinchemer. Maar God heeft de engelen verstoten. De onheilige engelen. Hij heeft ze prijs gegeven aan het eeuwig verderf. Gods toorn rust op die machten. Daar heeft hij mee afgerekend. Die zijn onder zijn gramschap, onder zijn raak. Daar wil hij niets meer mee te doen hebben. Dat is duisternis en hij is licht. Afgelopen. Maar als u nu, als kind van God, contact opneemt met een boze geest, dan komt u onder de toren. Snap je? Je geeft die boze geest een arm. Je doet samen en dan ben je onder de toren. Wij zijn onder de toren Gods als wij gemeenschap hebben met de boze geesten. En wat lees ik nu in mijn Bijbel? Jezus verlost ons van de toren. En hoe kan hij dat? Om ons van die onder die boze geest uit te rukken. Dan ben je automatisch onder die toren uit. En als je dat nou niet gelooft, dan blijft die toren op je, zegt de Bijbel. Wie de Zoon niet gelooft, de toren Gods, blijft op hem. Want die blijft verbonden met de machten der duisternis. Hij is gekomen om je te verlossen. Om je vrij te maken van de boze geesten. Verlossen, dat betekent losmaken van. Dus onder die toren weg te trekken. De toren Gods, heb ik wel eens gezegd, dat zijn dus eigenlijk die boze machten. Met wie God nooit geen contact meer opneemt. En daar moet je onderuit. Een van de oudste kerkgeschiedschrijvers, Clemens van Rome. Nou, die schreef zijn boek al in 96, 20 jaar na het boek van de Openbaring. En die zegt, ik wil schrijven over de goede tierenheid van mijn schepper. Hij zegt, laten we toch alsjeblieft vasthouden aan zijn heerlijke en alles overtreffende vredesgeschenken en weldaden. Laten we naar hem kijken met verstand en laten we opzien met de ogen van onze ziel. Naar zijn grootmoedige wil. En dan zegt hij in zijn laatste regel, laten wij beseffen hoe hij zonder toren staat tegenover heel zijn schepping. Hij staat zonder toren tegenover heel zijn schepping. Want God had de wereld lief. En als je de wereld lief hebt, dan sta je zonder toren. Maar hij heeft de duisternis, die rust onder zijn toren. De hel, de slechte geesten. Ten slotte, ja, dat staat er dan ook nog bij. Ja, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Peter zegt, en door zijn striemen zijn wij genezen, die haalt dat aan. Ja. Wat moet je daar dan mee? Hoe moet je dat nu gebruiken? Ja, je kunt zeggen, nou, ik ben genezen, door zijn striemen ben ik genezen. En dan je loopt nog te hinken en je zegt maar, ik ben genezen. Ja, dan voelt iedereen, dat klopt niet. Je vergaat van de pijn en je zegt, ik ben genezen. Door zijn striemen ben ik genezen. Je kunt dus zo'n tekst aanhalen. En dan zeg je, ja, wat moet ik daar nou mee aan? Door zijn striemen heb ik, oh, die pijn. Ja. Je kunt ook een passief geloof hebben in de genezing. Dat hou je vast. Door zijn striemen ben ik genezen. Ben ik genezen. Ja. Maar dan moet je ook eerst eens zien hoe dat vorige werkt. Je kunt ook zeggen, door zijn bloed ben ik rechtvaardig. Ja, nou, ik ben rechtvaardig. En er zijn mensen onder stroom van kracht die zeggen, nou, ik ben zonder zonde, want ik ben rechtvaardig. Maar nou, door zijn bloed ben ik rechtvaardig, dat hou ik gewoon vast. Als ik rechtvaardig ben, dan ben ik rechtvaardig. En als ik steel, nou ja, dan zeg ik, door zijn bloed ben ik rechtvaardig, punt uit. Tja. Dat heb je net zo goed. Ik weet niet, ik wil je eens wijzen op die parallel. Huh? Dan zeg je, maar die rechtvaardigheid die berust zeer zeker op het bloed van Jezus Christus. En je genezing ook. Ja. Dat is de basis. Daar staat in vers 11 van dit hoofdstuk. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Vers 11 van Jesaja 53. Hey. Ik geef u de verzekering dat 99% van de christenen leest door zijn bloed. Zou mijn knecht de rechtvaardigen veel rechtvaardig maken. Die lezen rustig door zijn bloed. Ja, door zijn bloed ben ik rechtvaardig. En nou zegt die profeet hier domweg, door zijn kennis. Zou mijn knecht de rechtvaardigen veel rechtvaardig maken. Dus, hoe zit dat nou? vele rechtvaardig maken. Er is dus een kennis nodig om rechtvaardig te worden. Een kennis om de gerechtigheid te krijgen. Niet alleen de gerechtigheid in het zielenleven, dat je niet meer zondigt, maar ook de gerechtigheid dat je niet verziekt. En waar gaat het om? De mens moet kunnen stijgen. Hij moet het koninkrijk Gods binnen kunnen gaan. En dat beletten de zonde en de ziekte. Dat kunnen tenminste de ziekte beletten, hoeft niet altijd. Zonde zeggen. Door zijn kennis. De kennis van Christus, zegt Paulus telkens. De kennis van Christus. Dan zeggen de mensen, de kennis van Christus, ja, dat ik hem ken. Nee, de kennis van Christus. De Engelse Bijbel zegt het veel duidelijker. Die zegt de knowledge of Christ. Die zegt, wat hij wist, dat moet ik hebben. Zijn kennis. Ja, ik moet niet zeggen, ja, ik ken Christus. Nee, ik moet... Zijn kennis moet ik bezitten. Ik moet kennis hebben aan zijn kennis. Daar gaat het over. Dat is net zo goed als ik wel eens zeg het evangelie van Christus. De mensen hebben een evangelie over Christus. Dan zeg ik altijd, mensen, wij prediken het evangelie van Christus dat hij zelf gebracht heeft. Nou, wij moeten die kennis hebben die hij ook gehad heeft. Hij wist veel en hij wist veel toe te passen. En nu staat er overgeleverd om onze overtredingen. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hoe werd hij opgewekt? Tot onze gerechtigheid. Door de kracht van de Heilige Geest. Hij kwam niet vanzelf uit het graf. Hij had de Heilige Geest. Dan merk je die rechtvaardigheid van ons. Dat als wij als rechtvaardigen leven. Dan die berust wel op het bloed van Christus. Maar wij kunnen dat pas bewerken. Als wij de kracht van de Heilige Geest hebben. Om ook als rechtvaardigen te leven. Dat is niet passief. Als er staat, je moet rechtvaardig zijn, dan kun je zeggen, ja, door het bloed van Christus. Maar dan zegt de Bijbel, indien gij door de geest Gods, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, de werkingen van het lichaam doodt, dan zult ge leven. Je zult toch met de geest Gods die werkingen van het vlees moeten doden. De rechtvaardige leeft uit dit geloof. En geloven, dat is een zeker weten. Dat is een zeker weten, ik bereik het door die kracht van de geest. Ik behaal dat zoonschap, omdat ik die kracht van de geest bezit. Hij is gestorven, hij heeft ons vrijgekocht. De duivel heeft geen recht meer op ons, maar door zijn geest moeten we het bereiken. Daarom zegt Petrus zo duidelijk in die bekende woorden... Die zelf onze zonde op het lichaam, op het hout gebracht. In zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Nou, dan zijn we klaar, hè? Nee, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Door het geloof. En door zijn striemen zijt gij genezen. Ook langs deze weg. Niet passief, nou, ik geloof. Ik geloof dat ik genees. Nou, dan duurt dat lang, ik geloof dat ik genees. Dat doen we altijd denken aan die evolutiemensen. Die zeggen de aarde is ontstaan. Ja, die grote knal. En dan gaan ze miljoenen jaren terug. Die denken, dan denken ze, nou, er is toch niemand bij geweest. En zo denken sommigen passief. Ja, de Heer die geneest. Ja, de Heer geneest. Maar daar moet iets actiefs tussen komen. Zo goed als je niet kunt zeggen, nou, de Heer die heeft mijn zonde vergeven. Ik zou wel wachten tot ik er vanaf ben. Nee, want dan moet je tegen strijden. Tegen de machten der duisternis. Je moet weerbaar zijn. Iedereen weet wel dat hij zomaar niet van zijn zonde afkomt. Maar de duivel heeft geen recht op je. Maar daarvoor zul je moeten strijden met de kracht van Gods geest in je. Zo overwin je ook de ziektemachten. Je hebt een geloofsstrijd. Die machten der duisternis moeten overwonnen worden. Die verleiders, die pressiegeesten, die de begeerte opwekken. En die overwinning die komt totaal bij de zonen Gods. Die komen zo tevoorschijn in die strijd. Daar staat, wij zuchten met de ganse schepping, verwachtende het zoonschap, de verlossing van het lichaam, in alle sectoren, van zonde en van ziekte. Maar dan zul je een zoon moeten zijn. En hoe word je een zoon? Omdat je wettelijk gestreden hebt. In die hoop zijn wij behouden. En dan zegt Jesaja weer, vers 12, 53 vers 12, ik zal hem een deel geven onder velen, En met machtigen zal hij de buit verdelen. Let erop. Jezus Christus verdeelt die buit met machtigen. Niet met kneusjes, maar met machtigen. Hoor je het goed? Met machtigen ga ik de buit verdelen. Hij zegt, ik hoef het niet alleen te hebben hoor. Je mag met me meedoen. We gaan het samen verdelen. Maar dan moet je machtig zijn. Met machtigen verdeelt hij de buit. Niet met passievelingen, maar met machtigen die gestreden hebben. Met de zonen verdeelt hij de buit. Met hen die kunnen zeggen, de heerschappij is op mijn schouder. Ook die ziektemachten zul je moeten overwinnen. Die gaan niet vanzelf weg. Je zult allround een overwinnaar moeten worden. Kijk, dat is het. Je kunt niet zeggen, ja, ik blijf maar bij de Heer, die zal me wel van mijn zonden bevrijden. Want door zijn bloed ben ik rechtvaardig. En de Heer die zal me ook wel genezen. Dat is het grote gevaar van de passiviteit. Je zult moeten overwinnen. De genezing is nodig, wil je je weer kunnen verheffen tot God. Dat je niet aan die aarde gekluisterd bent, aan je zieke lichaam. Het behoort net als bij je gerechtigheid, daar behoor je voor te strijden. Je zoekt ook niet de genezing om het goed te hebben op aarde. Dat zitten we sommigen ook wel achter. Paulus zegt, ik ben liever bij de Heer. Ik ben liever morgen, vandaag bij de Heer dan morgen. Als je het mij nou vraagt. Maar wat is het dan tegen dat we te vroeg sterven? Waarom vinden we het zo erg als een baby sterft? Nou, maar een heel duidelijk voorbeeld nemen. Maar als een baby sterft, dan weet je, die is nooit ontwikkeld. Die is nooit uit de verf gekomen. Er is nooit van gekomen wat God bedoelde. Dat kind is gestorven op het, laten we zeggen, tweede jaar. Of binnen het jaar. Die is nooit in de natuurlijke wereld een mens geworden. Kijk, en als wij sterven en we zijn nooit geestelijke mensen geworden. Kijk, je hebt de gelegenheid om tot een geestelijk mens te ontplooien. Iemand die er zijn mensen die te vroeg sterven, zouden we zeggen, net als een baby. Nou, dat doet de vijand, want die belet dat kind op te stijgen. Die kan zich niet in de natuurlijke wereld ontwikkelen en die kan zich ook niet meer in de geestelijke wereld ontwikkelen. Ik zeg niet dat een kind verloren gaat, maar die komt achter, niet waar? Dat babytje blijft onontwikkeld, wordt geen geestelijk wezen meer. Maar wij willen ontwikkelen. En als je nou toch niet ontwikkelt, tja, dan heb je er niks aan, al word je 130 jaar. Of al word je zo oud als mijn toezelag. Begrijpt u? Paulus zegt, ik wil vandaag liever bij de Heer zijn, maar hij wil zijn werk afdoen. Hij wil zich ontplooien. Hij wil iets bereiken in het Koninkrijk Gods. En dan zul je met de volle inzet van je leven zul je moeten gaan strijden. Ik heb wel eens gezegd tot de broeders, ik zeg, en dan zou je altijd positief moeten gaan denken. Ook met de genezing, ook met de strijd tegen de zonde. Als je ouder wordt, hè, dat is nou voor oude mensen, dan moet je leren nooit negatief te denken. Kijk, als je kanker hebt, dat wil zeggen dat je cellen van je lichaam, die krijgen verkeerde informaties. Ja, je wordt verkeerd geprogrammeerd. Vandaar dat gezwel. Maar als ik nou mijn cellen van mijn verstand verkeerde informaties geef, verkeerd programmeer, dan doe ik iets met mijn verstand waar God het niet voor gemaakt heeft. Ik breng een negatieve gedachte in. Ik breng er dus ontbindende gedachte in. Dan begrijpt iedereen, dat kan nooit gezond zijn. Als ik altijd maar negatief denk, je hebt mensen die beginnen negatief te denken, als ze opstaan en ze eindigen met negatieve gedachten. Dat is funest voor de verstand. Dan hoef je heus, en als je oud bent, dan hoef je heus niet te verwonderen dat nog seniel wordt ook. Dat je verstand gaat aftakelen. Als u met de Heer leeft en altijd positief denkt, nou dan weet ik zeker, dan word ik niet seniel. Dan blijft het verstand actief. Maar als ik het nou voortdurend afbreek met negatieve gedachten, hoe kan dat nou gezond werken op mijn verstand? Want God heeft mijn verstand niet gegeven om lelijke dingen te denken en negatieve dingen, maar God heeft mijn verstand gegeven om positieve dingen te denken. Want dat verstand is van Hem en God is altijd positief. Nou, dan moet ik ook positief denken. Tja, eenvoudig, hè? Kind kan het begrijpen, ja. Ja. Ik heb eens een zuster gekend, jaren geleden, mevrouw weet wel wie ik bedoel, die zei tegen mij, ik bid om een genezing en als het niet helpt, dan ga ik naar de dokter. Nou? Wat ik op zichzelf niet dom vind hoor. Daar blijf ik natuurlijk buiten. Maar is dat de houding? Is dat, ik zou haar zeggen, kom je zo in de geloofsgalerij van Hebreeën 11? Ja, door het geloof, hè, staat er dan. Gideon, Barak, Jefta, en wat zou ik nou nog meer noemen? Als het niet helpt. Geloven is een zeker weten in de geestelijke wereld. Ja, maar als dat niet gebeurt, dan wist je het niet zeker. Dan zeg je, ja, ik weet niet of mijn geloof wel goed gericht was. Je zegt, die vrouw die zegt, nou, ik wacht nog. En als ik niet genees, dan loop ik naar de dokter. Ja. Of als het acuut wordt. Dan zit er toch niks anders op. Ik ontken dat niet. Maar ik zeg alleen dat geloof een zeker weten is. En als ik zeg, nou, ik wacht nog een paar maanden. Nou, dan zeg ik, zet God voor het blok. Nou, dan heb je het maar te doen. Als hij het niet doet, nou ja, dan schijk ik hem uit. Dan ga ik een andere weg. Dat is net als mensen met profeteren over een klein kind. Ze zeggen, dat wordt een grote man Gods. En die zal velen tot de Heer brengen. Die hebben God voor het blok gezet in de profetie. Ja, nou kan God fatsoenshalve niet anders. Want ja, je moet die profetie waarmaken. Er zijn al heel wat narigheden over geweest hoor. Dan zeggen ze, ja, maar Johannes de Doper, ja, dan halen ze ook net dat ene voorbeeld eruit in verband met de geboorte van Jezus Christus. Ja. Maar iedereen die voelt wel, waar blijft dan de vrijheid van de mens? Waar blijft dan de strijd en de overwinning van de mens? Je moet God niet voor het blok zetten. Je moet de weg Gods gaan. Kijk, ze zeggen, ja, ik heb geloof. En wat zegt Jacobus? Hij zegt, praat nou niet over je geloof. Toon mij, ik zal uit mijn werken mijn geloof tonen. Zal je wel zien aan mijn werken? Dat zie je wel. Je ziet wel aan mijn werken dat ik geloof heb. Lees Hebreeën 11 maar, dat zijn allemaal mensen met werken, geloofswerken. Ik kan wel zeggen, ik heb geloof. Nou, je richt je goed op, ik heb geloof en die andere je minder geloof. Ja, maar je moet het uit je werken waarmaken. En als die werken er niet mee gepaard gaan, dan kun je beter je mond houden en zeggen, Heer, nou wil ik in die strijd komen dat ik de overwinning eens behaal. En dan begin ik in mijn eigen leven. Want als ik zeg, ik heb geloof, maar er komt niks van terecht, dan heb ik in alle geval geen sterk geloof gehad. Dan kun je wel geloof hebben in mijn mond. Maar er moet wat uit de bus komen. En daarom kun je beter niet spreken. Dan zeg je, ja, die broeder van de Brink, die wordt ook al minder geloven. Want die spreken niet van, maar ik ben er elke dag ook mee bezig. Maar ik wil het waarmaken, nummer 1 in mijn eigen leven. Dat ik gezond blijf. Dat ik de rechte paden ga. Ja, maar die man is zeker sterk van inhoud met een thee. Ja. Dat heeft er niks mee te maken. Maar dat is dat je het eerst eens uitprobeert in je eigen leven. Met je eigen, kan ik iets overwinnen? Mijn geïrriteerdheid, mijn neiging tot die en die kwade dingen. Kan ik het overwinnen als mijn lichaam is vervelend wordt? Ja. Dan probeer het maar eens uit in je eigen leven. Die overwinning zit erin. Ja. En daarvoor zeg ik wel eens, mevrouw en ik hebben het niet moeilijk met onszelf. Maar hoe kun je het bij een ander overdragen? En kun je wel zeggen, ja, ik weet het beter dan die voorganger, maar ik heb bij Bogen al op jarenlange ervaring, ook in eigen leven. Want wij zijn er ook mee bezig. Dag in, dag uit ben ik er mee bezig. Maar kijk eens, dat je kunt iets waar je nog geen duidelijk inzicht mee hebt, waar je nog niet klaar mee voor de dag kunt komen, nou dan zeg je hier, ik ga verder in mijn geloofstrijd. Toon mij uw geloof uit die werken. Daar heb ik respect voor. Kijk, dan voel je dat je een heel andere weg moet gaan met je geloof. Dan voel je ook niet verheven boven mensen die dat niet zo ogenblikkelijk zien. Je merkt, er wringt ergens een schoen. En als je geloof hebt, dan moet je ook de stem van God hebben gehoord. Zijn woord hebben gehoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Die zekerheid. Kijk, dan zeg je niet, ja, maar het werd acuut of zo lang. Als ik het zeker weet, dan kom ik niet met, ik ga een andere weg. Maar je moet het ook zeker weten. En ik zal niet zeggen dat je altijd dat zeker weet. Dat is nou de stem Gods in je. Heb je gemeenschap met God? Weet je zeker dat God tot je gesproken hebt? Maar als God tot je spreekt, dan zal die ook op alle sectoren van je leven dat duidelijk maken. Daar ben je ook geen vervelend mens in je omgeving. Daar ben je ook niet negatief in je omgeving. Daar zit je ook niet, daar ben je ook niet depressief meer. Kijk, want dan zeg je, ik heb geloof. Dat moet in alle sectoren van je leven moet het uitkomen. Zonder geloof kun je God toch niet behagen. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik blijf ontzaglijk vriendelijk voor mijn kinderen. Maar als ze te lastig worden, dan kan ik ook vervelend worden. Ja, ik kan me dat wel begrijpen, dat iemand dat zegt. Maar ik kan dat niet prediken. En ik hou me dat niet voor mij in mijn eigen leven. Dat ik dan wel eens voor mijn examen zak. Dat wil ik dan wel erkennen. Maar ik hou het niet als levensdoel voor. Dat ik zeg, nou ja, ik ga tot een bepaalde grens. Daar staat, hij deelt zijn buit met machtigen. Ik zeg, ik wil machtig worden. Ik wil sterk worden. Ik wil dat die heerschappij op mijn schouders komt. Door het geloof. Ik wil, net als in die Hebreeën 11 staan, dat hebben ze gedaan. Door het geloof. Koninkrijken overwonnen. De buit gedeeld. En die macht, die krijg je alleen door te strijden in de onzienlijke wereld. Daar hoef je niet mee te koop te lopen. Daar staat, hij zal niet twisten daarover. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen op de pleinen. Maar hij zal het oordeel uitbrengen tot overwinning. De scheiding tot overwinning, daar gaat het om. Door zijn kennis, de kennis van Christus, die alles erboven gaat, die wil ik bezitten. En dan ben ik zeker dat u die ook wil bezitten. De kennis van Christus die alles te boven gaat. Zoals Jezus die gehad heeft. Zijn wijsheid, zijn inzicht. Opdat ik hem kenne, die kennis ook. Die kracht van die opstanding. Gemeenschap aan zijn lijden. Geen show, geen bluf. Maar ik wil er alles voor over hebben. Mijn hele leven als inzet. Niet één sector. Want dat zou wel heerlijk zijn als je door kan gaan en zeggen, nou, die is genezen, die is genezen. En je zegt, maar het is toch in wezen een rot vent. Ja, dat kan niet. Daar staat in Matthäus 8, daar staat, toen het avond werd, brachten vele bezetenen tot hem en hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ongesteld waren, genas hij alle, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Jezus was een machthebber. Jezus had inzicht, had de gaven van de genezingen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat we in zijn voetsporen zouden wandelen. En als hij zwak was en uitgeput, hij bleef vertrouwen. Voor de vreugde die voor hem weggelegd was, hij zegt, het komt toch goed. Ergens behaal ik toch de overwinning, ook al moet ik op Golgotha sterven. Maar ik overwin. Kijk, dat is het positieve geloof. Dat je voor niets opzij gaat. En ik wil dus mijn plaats innemen in de gemeente. Geen verdeeldheid brengen, geen onrust zaaien, geen scheiding van meer of minder gelovigen met de mond, maar de werken voortbrengen die Jezus doet. En laat het oordeel maar aan de Heer over. Hij oordeelt rechtvaardig, maar wij zullen trachten dat oordeel uit te brengen tot overwinning. Kijk, en dat is het ontzaglijk moeilijke, dat mensen zo vaak bij de aarde vastzitten. En als ze dit evangelie gehoord hebben, nu waren ze, ja, het wordt mij te zwaar. Want je voelt wel, nu moet je elke keer opstijgen. Dat visioen destijds, dat je moet opstijgen als een arend, dat je niet meer tegen al die draadjes en waslijntjes opvliegt, nou, dat is een geweldig iets geweest. Dat beeld het zo uit. Moet gewoon hoog vliegen. Laag vliegt, die vliegen overal tegenop. Laten we nou met elkaar eens van de week hoog vliegen. Hoogvliegers. Ja. Wij met elkaar zegt men nou, vlieg ik van de week eens hoog. En ik houd dat in elk geval voor ogen. En struikel ik, schakel ik toch weer ogenblikken komen en zeg, heren, u weet het. Ik ben zwak van kracht, u weet het. We zongen het vroeger, gij weet hoe zwak ik ben van krachten. Maar, ik ga toch deze weg. We zullen er beter van worden. We zullen er sterker van worden. Niet elkaar veroordelen. En als er iemand profeteert in ons midden, achter die profetie gaan staan. Als een broeder vanmorgen profeteerde, ik zeg, heer, houd hem in de juiste koers. Heer, dat hij niet afwijkt, ter wille van de gemeente. Dan, kun je, dan zeg je met elkaar, kunnen wij dan zo'n geest ook meehelpen te besturen. Dat er geen verkeerde woorden uitkomen. En als er bediend wordt en gebeden, dat we zeggen, heren, en steun al die broeders. Ja, maar die broeder, je hebt niks te maken of die broeder dan meer of minder je ligt. Je zegt, ter wille van de gemeente. Ter wille van de eenheid in de gemeente. Heer, zegen die broeders, als ze bidden, dan bid ik mee. Hoe? Denk eraan, ik wil niet seniel worden. Ik wil positief zijn. Dat is een kunst vanop. Oh, dan zijn er mensen die moeten van A tot Z veranderen. Essentieel veranderen. Nou, we veranderen dan vandaag eens. En jij van vandaag af denk ik alleen positief. Nou, als deze toespraak dat voor elkaar gebracht heeft, dan zeg ik, goddank. He? Allemaal positieve mensen uit Gorinchem. Nou, je zou van blijdschap zou je gaan staan dansen. He? Amen. Heer, wij danken u voor dit evangelie. Heer, we houden dat vast. Heer, we houden elkaar vast. Heer, we willen niet met elkander betuttelen. Heer, elkaar zeggen hoe verkeerd ze zijn. Hoe weinig of hoeveel geloof ze willen hebben. Heer, wij willen dit openbaren in ons leven. Aan onze kinderen, aan onze vrouw, aan onze man. Aan onze broeders en zusters. Heer, wij willen hoog vliegen. Heer, wij weten dat als wij dit niet doen, dan houden wij het hier niet uit. Heer, dan hebt gij ons eenmaal voorspeld dat er zijn die ons zullen gaan verlaten. Omdat ze niet helemaal met die weg eens zijn. Heer, dat hebt ge ook in het midden van de gemeente uitgesproken. Heer, dan zien we dat de mens dan loskomt met zijn geest van deze dingen. En een andere koers gaat varen. Heer, wij vinden dat jammer. Heer, want wij weten dat dit alleen de weg is voor de openbaring van de Zonen Gods. Wij weten, Heer, dat als de demonen uitgeworpen worden uit de hemel. En op aarde komen, zoals we dit nu in onze tijd meemaken. Dat wij een ander geloof zullen moeten hebben dan onze ouders. Wij zullen moeten bestand zijn tegen de aanstormende machten van de hel. Zoals we dat ook vanmorgen hoorden. Dat die legers op elkaar botsen in al zijn gruwelijkheid. Heer, dan zullen wij niet moeten sidderen, maar wij zullen de kracht moeten vernieuwen. Wij zullen de heerschappij op onze schouders moeten hebben. Heer, gij deelt alleen uw buit met machtigen. Niet machtigen in de natuurlijke wereld, die een universitair graad hebben behaald, of machtigen die een groot banksaldo hebben, maar gij deelt uw buit met machtigen die uw weg gaan, die op aarde vaak gesmaad worden en niet geteld. Heer, maar gij zult ze toerekenen hun geloof, hun leidzaamheid, hun geduld, hun liefde, hun opofferingsgezindheid. Heer, gij maakt een nieuwe schepping en wij zullen tot geestelijke wezens ontplooien naar uw wil. Den beelden des zoons gelijk. En die zoon was het beeld Gods gelijk. Wij danken u, Heer, voor zo'n evangelie dat ons moed geeft. Amen. Wij bidden voor de luisteraars die de banden ontvangen. Die in eenheid des geestes met ons willen optrekken. Heer, wij weten uit brieven hoe zeer zij op prijs stellen dat voor hen gebeden wordt. En hoezeer zij ook de banden op prijs stellen die van de broeders, voorgangers die dit evangelie verkondigen. Een nieuw evangelie. Heer, wees gij met ons. En laten wij ook deze week de genade hebben om geen enkel negatieve gedachte binnen te laten. Maar de gedachte Gods. Die altijd positief gericht zijn jegens ieder mens. Dat wij de mens lief hebben, Heer. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap met de Heilige Geest, die ons dat doel doet bereiken, zij met ons. Amen.